Gemeente, de schriftlezing vindt u vanavond in Lucas 12 en daarvan de versen 13 tot en met 21. Lucas 12, de versen 13 tot en met 21. En in Lucas 12, te beginnen bij vers 13, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: en één uit de scharen zeide tot hem: meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis dele. Maar hij zeide tot hem: mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over uw lieden gesteld? En hij zeide tot hen: zie toe en wacht u van de gierigheid. Want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij zeide tot hen een gelijkenis en sprak: eens rijke mensenland had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: wat zal ik doen? Want ik heb niets waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, zijt vrolijk. Maar God zeide tot hem: gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf een schatten vergadert en niet rijk is in God. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, op de avond van deze dankdag voor gewas en arbeid willen we met de hulp des Heren stilstaan bij de gelijkenis van de rijke dwaas die we samen hebben gelezen. En we willen bij deze gelijkenis in zijn geheel stilstaan en we lezen de versen 16 tot en met 21. En hij, dat is de Heere Jezus, zeide tot hen een gelijkenis en sprak: eens rijke mensenland had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf en zeggende: wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. En hij zeide: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, zijt vrolijk. Maar God zeide tot hem: gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf een schatten vergadert en niet rijk is in God. Tot zover deze gelijkenis. En we staan in de eerste plaats stil als het gaat om de gelijkenis van de rijke dwaas bij zijn rijkdom. In de tweede plaats bij zijn armoede. En in de derde plaats bij zijn einde, zijn levenseinde. Zijn rijkdom, zijn armoede en zijn einde, zijn levenseinde. Gemeente, op een dankdag voor gewas en arbeid kijken we terug. We kijken terug op de achterliggende periode. En als we dan zo samen terugzien op alles wat de Heere ons gegeven heeft en gelaten heeft, Wat is de Heere goed geweest? En o zeker, dan kunnen er teleurstellingen zijn. Dan hebt u misschien moeilijke periodes door moeten maken in de achterliggende periode. Maar als we nu onze situatie, een land van vrede en welvaart, vergelijken met andere gebieden, andere landen op deze aarde, dan moeten we zeggen, zoals ik in het gebed al aanhaalde, wat heeft de Heere onderscheid gemaakt waar toch geen onderscheid is? Want hoeveel in jongelui, dat weten jullie wel, op deze aarde leven in grote armoede. Hoeveel mensen zijn er niet op de vlucht voor het oorlogsgeweld? Hoeveel mensen zijn er ook niet die vervolgd worden om het geloof? En wij mogen iedere keer weer opnieuw in alle vrijheid samenkomen. Als we op al die dingen zien en juist ook dat de Heere ons nog bewaard en gespaard heeft tot hiertoe, dan moeten we toch zeggen met de dichter van Psalm 116. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Of met de dichter van Psalm 103 die we gezongen hebben. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Weldaden. Die staan tegenover onze misdaden. Onze zonden. En als we dat gaan beseffen. Voor het eerst. Of weer opnieuw. Wat wordt het dan een wonder dat de Heere naar zulke mens die wij zijn. Dat de Heere nog zo naar ons land waarvan alles gebeurt wat tegen Gods geboden ingaat. Dat de Heere nog zo naar ons wil omzien. Ja, dan is er alle reden om dankdag te houden. Vanavond ontmoeten we iemand in een gelijkenis van de Heere Jezus die ook alle reden heeft om dankdag te houden en dat toch niet doet. Het is de rijke dwaas. We weten dat het belangrijk is voor een goed verstaan van een gelijkenis om de aanleiding en de achtergrond van een gelijkenis goed in beeld te krijgen. In dit gedeelte wordt het onderwijs van de Heere Jezus even onderbroken. Vele duizenden, volgens het begin van Lucas 12, zijn naar hem toegekomen om hem te horen. En dan vraagt iemand aan de Heere Jezus een oordeel te vellen in een erfeniskwestie. Vanwege hun kennis van de wet waren rabbies en schriftgeleerden de aangewezen personen om juridische zaken op te lossen. En die man die bij de Heere Jezus komt, die ziet hem als rabbi. En daarom spreekt hij hem ook aan met meester. De man wil dat de Heere Jezus een uitspraak doet in zijn voordeel. Hoor maar wat hij zegt. Zeg tegen mijn broeder dat hij met mij de erfenis deelde. Mogelijk had de broer van de man na het overlijden van hun vader verzuimd om zijn broer het hem toekomende deel te geven. Een erfeniskwestie. Er is niets nieuws onder de zon. Nu weten we niet precies de achtergrond van deze vraag. De broer van de man kan de oudste zijn geweest. Hij kan besloten hebben om de erfenis, een stuk land of een aantal bezittingen bijeen te houden. In ieder geval zijn broer die naar de Heere Jezus toekomt, kan er de voorkeur aan gegeven hebben om de erfenis te verdelen. Hij voelt zich in ieder geval benadeeld. En wat zien we dan? Gaat de Heere Jezus dan deze man helpen? Nee, hij weigert om een uitspraak in deze zaak te doen. En de Heere Jezus die zegt eigenlijk heel afstandelijk: mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u lieden gesteld? De Heere Jezus heeft geen officiële bevoegdheid van het Sanhedrin gekregen om dergelijke zaken te behandelen en op te lossen. En daarbij ziet hij het niet als zijn taak om zich in dergelijke materiële kwesties te mengen. Achter de vraag van de man schuilt ten diepste de begeerte naar bezit. Deze man die wil steeds meer hebben. Een eenvoudige uitspraak in het voor- of nadeel van de man lost dan ook niets op. Het raakt de kern van de zaak niet. Gemeente, het is aangrijpend dat de man die naar de Heere Jezus toekomt hem alleen maar nodig heeft om er zelf beter van te worden. En ook wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon, want hoeveel mensen zijn er niet die de Heere Jezus alleen maar nodig hebben voor hun eigen voordeel? Als we alleen maar bidden om de dingen die wij voor dit aardse leven nodig hebben, maar er niet naar verlangen om de Heere met heel ons hart te dienen, dan doen we eigenlijk net als die man die naar de Heere Jezus toekomt. We vergeten dat de Heere Jezus redder en zaligmaker van zondaren is. De Heere Jezus richt zich niet alleen tot de vraagsteller, maar tot al degenen die naar hem toegekomen zijn. Iedereen blijkt op bepaalde momenten last te hebben van hebzucht. Of zijn er vanavond die daar totaal geen last van hebben? De Heere Jezus die zegt in vers 15, let daarop. Waak ervoor. Niemand moet denken dat het leven afhankelijk is van wat hij bezit, hoeveel dat ook mag zijn. En daarbij moeten we het leven niet beschouwen als iets waarover men zelf kan beschikken. Het leven zelf maakt immers geen deel uit van iemands bezittingen. Het is iets wat God gegeven heeft en waarover hij ook verantwoording vraagt. Aan de hand van een gelijkenis maakt de Heere Jezus dat duidelijk. De gelijkenis van de rijke dwaas. En gemeente, we letten eerst op de rijkdom van deze man. Eens rijke mensenland had wel gedragen. Het eerste wat van de man gezegd wordt, is dat hij rijk is. Dat is een zegen van de Heer. Gemeente, rijkdom hoeft op zich niet verkeerd te zijn. We komen in de Bijbel ook mensen tegen die rijk waren. En toch de Heer mochten vrezen. Denk maar aan Abraham en Job. Ze waren rijk. Het gaat erom waarop hebben wij ons hart gezet. Als dat op onze rijkdom is, op onze bezittingen, dan is het verkeerd. Twee heren dienen is onmogelijk. De Heer Jezus zei het al, gij kunt niet God dienen en de mammon. Het is natuurlijk wel zo dat bij rijkdom vele verleidingen horen. En zei de Heere Jezus niet dat het gemakkelijker is dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Nu is deze man niet alleen rijk, ook zijn land heeft wel gedragen. De gewassen op zijn land groeiden goed en leverden hem een goede oogst op. Dat is niet vanzelfsprekend. En de boeren onder ons, die weten dat je als boer heel sterk van het weer, van regen en zonneschijn afhankelijk bent. Een rijke boer kan ook wel eens een slechte oogst hebben. Als de gewassen door het vele water wegrotten op het land, of door grote droogte niet goed groeien, of als het fruit getroffen wordt door de hagel of bepaalde ziektes, of als de dieren op de boerderij getroffen worden door een ziekte. Nu kan een rijke boer wel een tegenslag incasseren, maar als het zich kort daarop herhaalt, dan wordt het moeilijk. Maar bij de rijke man uit de gelijkenisgemeente is het anders. Hij heeft goed geboerd. Als we zien op de achterliggende periode, dan moeten we zeggen dat ook de akkers in Nederland wel hebben gedragen. Denk aan de aardappelen, de suikerbieten, de tarwe. Denk aan het fruit. En die grote oogst is mooi. Maar het zet deze man wel voor een groot probleem. De opbrengst van het land is zo groot dat zijn huidige opslagruimte niet groot genoeg is om alles op te slaan. En we horen de man overleggen met zichzelf. Wat moet hij doen om dit probleem op te lossen? Nee, we horen niet dat hij dankdag gaat houden voor alles wat hij heeft mogen ontvangen. Dat de Heere gezorgd heeft voor een goede oogst. Kijk, dat missen we bij deze man. We missen bij deze grote oogst dankbaarheid. Kijk, en daarin komt nu zijn armoede openbaar. Deze man is niet verwonderd over de goedheid van God. Want zelf kon hij nog niet één graankorrel laten groeien. Eigen onwaardigheid had deze man niet ingeleefd. We horen hem niet roepen als een Petrus, die dan ziet op de grote hoeveelheid vissen die hij gevangen heeft. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ootmoed wordt gemist bij deze man. We horen hem niet vragen, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Hopelijk hebt u dat wel gezegd, bij een goede oogst, bij een goede baan. Mocht allemaal goed gaan in de afgelopen periode. Als we denken aan uw ziekte, als we denken aan de zwakheden, de moeite, de zorgen op het werk, op school, mag er dankbaarheid zijn in het hart. Deze man beschouwt alles wat hem gegeven is als zijn eigendom. En dat kan het wel zijn. Die boerderij die zal ongetwijfeld van hem zijn geweest. Maar ten diepste heeft hij alles van de Heere ontvangen. Gemeente, van nature zijn we niet beter dan deze rijke dwaas. Want in Adam hebben wij de ware wijsheid verloren. Vanuit onszelf zijn we dwaas en handelen we dwaas. En wat zegt Gods woord van een dwaas? De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Kijk, dat is nu het belangrijkste bij deze man. Nee, het staat niet met zoveel woorden in deze gelijkenis, maar we horen hem niet spreken over God als de goede gever, die uit onverdiende goedheid hem dat alles geschonken heeft. Er is geen God. Van nature leeft ieder mens zo. Deze man houdt er geen rekening mee dat hij op reis is naar het moment dat hij voor de Heere verantwoording zal moeten afleggen. Kijk, de gevallen mens mist de vreze Gods die het beginsel der ware wijsheid is. Geliefden, is er vanavond bij ons dankbaarheid, oprechte dankbaarheid, vanwege zegeningen en voorspoed. Dankbaarheid ondanks alle moeite en zorgen, dat de Heere nog alles geschonken heeft wat nodig was. En heeft onze dankbaarheid ook een adres? Ik zei het vanmorgen ook in de preek. Toen Kain geboren werd, toen zei Eva, ik heb een man van de Heere verkregen. Van de Heere. Ik ontmoet wel eens mensen bij wie het adres ontbreekt. Dan zei ze, dominee, ik ben zo dankbaar. Maar wie bent u dankbaar? Bent u de Heere dankbaar? Ootmoedig dankbaar? Of bent u de arts dankbaar? Of de zorg die u mocht ontvangen? Degene die zorg hebben verleend. Waaraan hebben we het verdiend dat de Heere nog zo naar ons heeft omgezien? Als we zien op al onze zonden in woorden en daden, in gedachten, in nalatigheden. Deze man die komt tot de conclusie dat hij nog grotere voorraadschuren moet gaan bouwen. Hij wil de huidige laten afbreken om er grotere voor in de plaats neer te zetten. Waar hij alles wat hij heeft op kan slaan. In vers 18 heeft hij het niet alleen over zijn gewas, maar ook over zijn goederen. We kunnen denken aan wat hij zich van de opbrengst van de verkoop denkt aan te schaffen. Bijvoorbeeld een wagen, wat paarden, we zouden in onze tijd zeggen een grote trekker, wat machines. Gemeente, de man die door God in vers 20 dwaas genoemd wordt, lijkt op het eerste gezicht helemaal niet dwaas. Want naar onze gedachten handelt hij juist verstandig en voorzichtig. Hij gaat met inzicht te werk en maakt plannen. Hij leeft maar niet van de ene dag in de andere. Hij rekent met de toekomst. Zoals mensen onder ons die ZZP'er zijn ook nadenken van, als ik nu zoveel verdien, dan kan ik dat aan gaan schaffen. Zo gaat dat toch? Daar denk je over na, daar bereken je. Wel nu, dat doet deze man ook. Hij rekent met de toekomst. Is dat nu dwaas te noemen? Nee toch. Ook verkwist deze man zijn rijkdom niet. Hij beheert zijn zaken zorgvuldig. Is dat niet te prijzen? We zouden zeggen, het is een goede rentmeester. En toch spreekt God deze man aan met, gij dwaas. De Heere zegt niet gierigaard of dief of egoïst die niets voor een ander over heeft. Maar dwaas, gij dwaas. Gemeente, deze aanspraak is inderdaad schrikwekkend. Je zal jezelf maar wijs vinden en menen verstandig gehandeld te hebben, om dan te laat tot de ontdekking te komen uitermate dwaas gedaan te hebben. Waarin bestaat dan de dwaasheid van deze in het oog van mensen en van zichzelf zo wijze man? Toch niet in zijn rijkdom, want die heeft hij van God zelf ontvangen. Al ziet hij dat niet en herkent hij dat niet. Van de goede oogst die zijn land opbracht, heeft hij zelf niet één graankorrel laten groeien. Ik zei het al, ja, hij is zelfs zo gezegend dat zijn rijkdom hem in verlegenheid brengt. Maar in zijn overleggingen komt de gedachte aan God niet voor. Evenmin als zijn naaste in zijn overwegingen betrokken wordt. Hij denkt alleen aan zichzelf. Gemeente, is het u opgevallen? Kinderen, moet maar eens goed kijken in je Bijbel. Hoe vaak deze man spreekt over ik en mijn. Hij waant zich de eigenaar van al Gods goederen waarover hij meent naar eigen goeddunken te kunnen beschikken. En daarom overlegt hij ook niet met God, maar alleen met zichzelf. Want dat zou u natuurlijk wel doen. Als je een goede periode gehad hebt. En je gaat ook wat uitbreiden. Je marktkraam wat uitbreiden misschien. Dan vraag je toch, Heer, wat wilt gij dat ik doen zou? Is het ook uw weg? Of hebben de Heeren daar niet bij nodig? Bij die hele gewone dingen. Je bedrijf uitbreiden. Meer werk aannemen. Heere, wilt u het ook duidelijk maken? Mag het uw weg zijn? Maar dat horen we niet. We horen deze man zeggen: dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken. Ik zal grotere bouwen. Ik zal daarin verzamelen al dit mijn gewas en al deze mijn goederen. In die tijd is dat trouwens wel merkwaardig. Want deze dingen die overleg je ook in die dagen al niet met jezelf. Dat doe je met je familie, met je vrienden, met de oudsten in het dorp. Dat deze man alleen met zichzelf in gesprek is, laat zien dat hij behoorlijk geïsoleerd is, erg op zichzelf leeft. Veel rijke mensen, die hebben niet veel vrienden. Die zijn erg eenzaam. Maar deze man, deze rijke man is ook een man zonder God. En dan ben je werkelijk arm. Het is de dwaasheid van de God vergeten hoogmoed en een hebzucht die leeft uit aardse rijkdom. En daar moet zijn arme zielen dan ook maar mee doen. Ziel, gij hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Alsof het vandaag de dag gezegd zou zijn. Gemeente, bent u ook nog zo druk bezig met geld, met eer en aanzien te vergaderen? Denkt u ook op een bepaalde leeftijd te kunnen gaan rusten van uw werkzaamheden en dan te gaan genieten door eten, drinken en vrolijk zijn? Dan bent u dwaas en handelt u dwaas. Kijk, dat is het ideaal van heel veel mensen. Om in deze wereld schatten te vergaderen en daar op zeker moment van te gaan genieten. Zonder God. Deze rijke dwaas die wil in zijn leven zich een onbezorgde toekomst garanderen. Nee, hij denkt niet aan zijn dood. Hij maakt plannen voor vele jaren. En dat op de laatste dag van zijn leven. Gemeente, deze man is geen zeldzaamheid. Want zijn voorgeslacht vinden we al in de dagen van Noach. Toen men in de schaduw van dood en gericht ook alleen maar sprak over eten, drinken en vrolijk zijn. En is het ook niet een kenmerk van de laatste dagen. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Eten, drinken, trouwen, vrolijk zijn. En meer niets. Het is een typerende uitdrukking van oppervlakkig levensgenot dat met God nog gebod rekening houdt. Misschien herkent u ze wel. Mensen die hard werken, plichtsgetrouw zijn, mensen met energie en visie die durven af te breken en op te bouwen. Een voorbeeld van moed en durf. Maar zonder God. Voor hem is er in hun leven geen plaats en van nature is dat bij niemand. Wat zal ik doen? Dat zegt deze man. Dat is de vraag die zijn leven beheerst. En misschien is dat ook wel uw en jouw vraag. Wat zal ik doen? Hoe kan ik het beste mijn geld beleggen? Welke verzekering zal ik afsluiten, zodat ik straks kan zeggen, neem het er nu verder maar van, er rust heerlijk uit, want het zal nu mijn tijd wel duren. Vele goederen liggen nu opgetast voor vele jaren. O nee, het is niet verkeerd dat de man in de gelijkenis vooruitkijkt en zorgt voor opslag van dat wat het land opbrengt. Het is niet verkeerd om grotere schuren te bouwen. Maar het is wel verkeerd dat een man niet verder kijkt dan zijn bezittingen. Zijn bezit is alles voor hem. Je zou zelfs kunnen zeggen, zijn bezit is zijn God. Zijn afgod. Ja, gemeente, dat kan. Dat je werk, je bedrijf, je afgod is. Dat het je van God afhoudt. We kunnen hierbij denken aan vraag en antwoord 95 van de Heidelbergse catechismus. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Kijk, zo denkt de man zich van een onbezorgde toekomst te kunnen verzekeren. Hij denkt voor jaren voedsel en inkomsten genoeg te hebben. En hij denkt rustig van zijn bezittingen te kunnen gaan genieten. De man heeft het over eten en drinken en vrolijk zijn. Gemeente, ik gaf het net al aan. De man denkt er niet aan om anderen, mensen die gebrek lijden bijvoorbeeld, in zijn welvaart te laten delen. Hij is enkel en alleen op zichzelf gericht. Hij heeft niets in de collectezak van de diaconie gedaan. O nee. En de kerkvoogdij, die zak heeft hij ook maar voorbij laten gaan. Het gaat hem alleen om zichzelf. Gemeente, die rijke dwaas, herkennen we daar iets van in ons leven? Of zijn we ook zo dwaas geweest en nu door Gods genade wijsgemaakt? Hebben we hem leren kennen, de ware wijsheid, de Heer Jezus Christus? Die mensen die dwalen, die dwaas zijn, wil leiden in het rechte spoor. Wat leeft er in ons hart als het over ons bezit gaat? Halen, hebben en houden. De drie H's. Halen, hebben en houden. Of de drie D's. Danken, dienen en delen. Ziet u het verschil? Kijk, bij die rijke dwaas was het halen, hebben en houden. Maar als het nu anders wordt in ons leven, als we wijs worden, wijs gemaakt worden, dan is het danken, dienen en delen. Dan zien we ons bezit als van de Heere ontvangen. En dan leren we ook om ons bezit, om onze gaven uit te delen. Deze rijke dwaas is een arme man, want hij leeft zonder de Heer. Hij houdt geen dankdag. Hij houdt er ook geen rekening mee dat de dood een vroegtijdig einde aan zijn welvaart en grootse plannen zou kunnen maken. Hij houdt er geen rekening mee dat God in zijn leven kan ingrijpen. Ja, dat is het laatste wat hij verwacht. Hij wordt daarom niet voor niets dwaas genoemd. Ja, hij wil met zijn vele goederen vele jaren genieten. Hoe lang is dat eigenlijk? Vele jaren. Daar geeft God plotseling een antwoord op. Want dan zegt de Heer, gij dwaas. Vannacht komt de dood en wordt uw ziel opgeëist. Je dacht aan vele jaren. Dit is je laatste dag. Je dacht aan vele goederen. Maar het ene nodige ontbreekt. Je dacht onrisk verzekerd te zijn. Maar de schade aan je ziel is niet gedekt. Wat was je laatste woord? Wees vrolijk. De eindeloze smart zal je overvallen. Je dacht voor heel je leven binnen te zijn, maar nog in deze nacht kom je voorgoed buiten te staan. Gij dwaas. De vele jaren waarop je rekende, krimpen in één tot enkele uren. En al je goederen houden je niet één seconde in leven. Het is met je gedroomde rust voor eeuwig gedaan. Je had geen tijd om aan God te denken. Maar vannacht zal je hem ontmoeten. met lege handen en morgen zitten je erfgenamen aan tafel. Vandaag hebt gij uw goederen getaxeerd. Vannacht taxeert God uw ziel. En morgen taxeren anderen je erfenis. Een mooie grafsteen zal wel van je vele goederen af kunnen. Maar wat schrijft God daarop? Zo vergaat de mens die zichzelf schatten vergadert, maar niet rijk is in God. Gemeente, dan zal blijken waar te zijn wat de Heer Jezus verderop in dit hoofdstuk zegt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar is uw schat? Op aarde of in de hemel? Uit het vergaderen van de vele aardse schatten blijkt dat de rijke dwaas daar zijn zinnen op gezet heeft. Maar wie op de Heere en zijn koninkrijk is gericht door genade, die wordt behouden. Wie alles op de dingen van deze tijd zet, raakt alles kwijt en komt om. Wie zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Gemeente, in de Bijbel wordt herhaaldelijk gewaarschuwd tegen oppervlakkigheid en kortzichtigheid. Des te meer hebben we de doorwerking van de Heilige Geest nodig. God zegt ook ons dat een gierigaard geen toegang heeft tot het koninkrijk van God. Gemeente, gaat u dit jaar het bedrijf uitbreiden? Een nieuwe schuur zetten? Ik zou maar een flinke grootte laten zetten als ik u was. Want als je het doet, dan moet je het goed doen. Alleen, hoe staat het er met uw ziel voor? Uw, jou en mijn ziel. Zult u niet vergeten, ook in de komende periode, dat u wederom geboren moet worden. Want het kan zomaar gebeuren dat uw ziel van u afgeëist wordt. En dan ben je dan rijk in God. Of rijk in jezelf. Iemand denkt, ja, ik ben wel met de dingen bezig. Maar als ik heel eerlijk ben, dan mis ik dat. Dan zit ik nog zo aan deze wereld vast. Wanneer was die rijke man ook rijk in God geweest? Jongelui, dat weten jullie wel, als die bij zijn overvloed dit gezegd had. O God, wees mij zondaar genadig. En in plaats van, wat zal ik doen? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O, om rijk in God te zijn, is het nodig om in Christus te zijn. Om door een waar zaligmakend geloof aan hem verbonden te zijn. O, dan ga je inleven dat je bij al je rijkdom zo arm bent. Zo arm in jezelf. En dan ga je die rijkdom zoeken, die rijkdom die alleen te vinden is in de Heere Jezus Christus, die naar deze aarde kwam, arm geworden. Daar hij rijk was, om arme zondaar rijk te maken, werkelijk gelukkig te maken. Van hem zegt de apostel, want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil arm geworden is. Daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Schatrijk. Zonder enige verdienst van onze kant. Dan ben je misschien arm naar wereldse maatstaf. En dan is het inkomen misschien niet groot. En denk je misschien wel, het is vandaag dankdag. Maar hoe moet het de komende periode? Maar als je nu rijk in God mag zijn. Door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. Dus je mag weten van die vergeving der zon, van dat eeuwige leven. Dan ben je bij al je armoede naar wereldse maatstaf toch rijk. Rijk in God. Dus je mag weten het eigendom van hem te zijn. Oh, wat een wonder. Want als ik zie op mezelf, dan is er aan mijn kant alleen maar zonde en schuld. Alles tekort. Maar dan mag ik weten, in hem is nu alles te vinden wat nodig is. In hem ben ik werkelijk rijk. Rijk in God. Dan weet je je geheel afhankelijk van hem. En dan mag je bij het weinige wat je misschien hebt toch zeggen, ach Heer. Wat ik heb, dat heb ik van u ontvangen. En dan mag je ook zeggen, Heere, laat mij ook met wat wij bezit noemen, u en onze naaste liefhebben. Dat ik trouw mag zijn en ook dankbaar op weg naar die eeuwige dankdag, naar die volkomen rijkdom. O, deze gelijkenis van de rijke dwaas staat als een waarschuwend voorbeeld opgetekend. Handel toch niet zoals deze man, die alleen maar met zijn aardse bezittingen bezig was en God vergat, totdat God sprak. Maar toen was het te laat, voor eeuwig te laat. Toen kwam hij met al zijn geestelijke armoede. Hij had de Heere nooit gezocht, nooit bedoeld. Kwam hij voor eeuwig om. O, de Heere, die wil nog uitdelen. Mild en overvloedig. Aan armen. Uit gena. O, voor deze man werd het geen eeuwige dankdag. Maar vroeging. Had ik maar de Heere gezocht. Had ik hem maar aangeroepen. Was ik maar niet zo bezig geweest met al dat aardse goed. Maar toen was het te laat. Geliefde, voor ons is het nog het heden der genade. Zijn we al rijk in God. Daar gaat het om. O, laat dat jou mijn gebed zijn. En als we door genade iets van die rijkdom mogen kennen. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. O, dat het meer en meer mag worden. Dat we meer en meer ook eigen armoede gaan inleven. Maar ook meer en meer die rijkdom mogen zien. In die parel. Van grote waarde. O, wie nog rijk is naar wereldse maatstaf, maar de Heere niet kent, o, zoek de Heer, terwijl hij te vinden is, en roep hem aan, terwijl hij nabij is, want het is nog genadetijd. Amen. Gemeente, zingen we van de 17e psalm. Psalm 17 en daarvan de versen 7 en 8. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. En maar blij voor uitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. De versen 7 en 8 van Psalm 17.